Dank Heer Jezus. Heer, we willen uw naam ook plaatsen boven elke situatie, boven alles wat in leven speelt, wat misschien in onze leven speelt. Maar u bent de Elohim, de machtige schepper, de God die de sterren in zijn hand houdt. Hij die in mij is, is sterker dan die in de wereld is. Heer, en ik bid dat op dit moment ook voor een aantal mensen die hier zijn en die in de druk zitten. Waar soms degene die in de wereld is zich sterker voor wil doen dan degene die in ons is. Maar hij liegt. Hij liegt. En ik plaats de naam van Elohim, machtig schepper, plaats ik op je leven. Op je leven in de naam van Jezus. Toen we net aan het zingen waren, zag ik zo'n sneeuwschuiver. En als er sneeuw is, dan zie je geen pad meer. Dan is het gewoon één witte vlakte. En ik zag een sneeuwschuiver die eigenlijk het sneeuw aan de kant schoof en het pad zichtbaar maakte. En ik denk dat het voor iemand hier is dat ik je wil bemoedigen. Dat waar je geen pad lijkt te zien, God als het ware als een sneeuwschuiver het pad opnieuw duidelijk wil maken. Het pad wil laten zien. En daar is voor nodig dat jij je oog op hem hebt. Kijk naar hem. En daarin zegen ik je in Jezus' naam. Amen. Amen.
Ik mag je aanvullen wat je net had. Ik geloof echt dat ik moet doorbeduren op wat je net zei. Ik ervoer echt toen we de eerste liederen zongen, dat we zongen dat God regeert en met het gebed regeer in mij. Dat degene die dat moest horen, die stilstuit. Dat diegene dat pad kan banen. Door lof te gaan offeren. Dat ik ga zeggen, de Heer regeert. Hij staat boven de situatie, maar hij regeert ook in mij.
Amen.
En dat is echt belangrijk. Want ik ervoer in de geest echt dat de Heer dat pad aan het banen was, toen we aan het zingen waren.
Ja.
Dat de Heer echt dingen vrij heeft gezet, die je spelen voor mensen in het leven. En er zijn dingen gebeurd in de geestelijke wereld, vanavond. En die sneeuwschuiver is bezig, maar we moeten doorgaan. Met de Heer groter maken en hem elke dag opnieuw uit te nodigen om te zeggen, Heer, u regeert, regeer ook in mij.
Ja, ja, ja. Dit is zo waar. Hier zit een geestelijk principe in. De Bijbel zegt natuurlijk wie lof offert en dat daar een weg gebaand wordt. Maar lof offeren is iets aanbidden, is iets positiefs zeggen. Als ik tegen jou iets positiefs zeg, dan ga ik naar je toe en dan kijk ik je aan. En wat er dan gebeurt, is dat jij mijn gezichtsveld vult. En wat er gebeurt als we lof offeren, dan zoeken we het aangezicht van God. Dan vult Hij ons gezichtsveld, terwijl de vijand wil vaak allerlei situaties ons gezichtsveld laten vullen. En dit lukt niet, en dat kan niet, en dit is het probleem, en dat is het probleem. En als je daarnaar kijkt, ga je het vaak geloven ook, hè? Dan denk je, oh, nou inderdaad, lastig en moeilijk, et cetera. Maar als je de schepper van de hemel en de aarde in de ogen kijkt, niks is onmogelijk voor u. En ik vind het heel mooi wat je zegt. Lofofferen betekent eigenlijk dat je ook je gezichtsveld blijft vullen met hem. Amen. Mooi. En dit is ook hoe het werkt. Hè? Dat je elkaar aanvult. Dat je elkaar versterkt in datgene wat God wil zeggen. Mooi. Mooi. Ik wil met je spreken. Dat zit eigenlijk wel heel erg in lijn met waar we, wat we ook net zongen. Het thema van mijn preek vanavond is gebrandmerkt met uw aanwezigheid. Gebrandmerkt met uw aanwezigheid. En ik geloof dat het zo belangrijk is. Er gebeurt van alles om ons heen. Hè? En heel lang dachten we dat we de wereld in de hand konden houden. En nu verliezen we eigenlijk alle grip om ons heen. En ik ga niet alles duiden. Ik weet één ding. Iedereen heeft Jezus nodig. Wie dan ook. Iedereen heeft Jezus nodig. Er is maar één antwoord voor de tijd van vandaag en dat is Jezus. Maar hoe vinden mensen Jezus als Jezus zich zichtbaar maakt op aarde? En hoe maakt Jezus zich zichtbaar? Door jou en mij. Dus het betekent als meer van zijn aanwezigheid in mij komt, ik uiteindelijk mensen raak. Niet met woorden, niet met overtuigingen, niet met discussies, maar met zijn aanwezigheid in mij. En ik geloof dat het zo belangrijk is dat we als kerk, als gemeente het verschil gaan maken. Niet in de discussies, niet in allerlei ja's of nee's, maar in de aanwezigheid van God. In de aanwezigheid van God verstomt namelijk ook alles. Dan valt het stil. Dan zijn er geen woorden meer, maar dan, wow, ja, wat is hier? En ik denk dat daar een geheim ligt om met elkaar naar te kijken. We spreken heel vaak over opwekking. En dan zeggen we willen wonderen en tekenen. Ik ga je zeggen, wonderen en tekenen is niet per definitie opwekking. Ik bedoel, Jezus genas ook mensen die daarna niet achter hem aangingen. Opwekking is in eerste instantie dat levens zich omkeren en achter hem aangaan. En ik geloof dat wonderen en tekenen volgen en er zijn. Dus begrijp me goed, hè. Maar primair is het de aanwezigheid van God die een leven totaal omkeert en die een leven totaal verandert. En dat is zo belangrijk dat we daar naar zoeken. Hebben we honger naar de aanwezigheid van God? Meer van u in dit huis, meer van u in dit huis, in mijn hart. Hongeren naar de aanwezigheid van God. Want wij zeggen, zingen soms wel eens, hè, van God, wilt u komen? Zegt God, ja, tuurlijk. Dat is geen vraag. Tuurlijk willen komen. Door heel de Bijbel zie je heen, nadat in Gethsemane de toegang eigenlijk de mens afgesloten raakt van God, dat God een weg zoekt om weer bij de mens te komen. God zoekt de toenadering. Maar tegelijk zie ik, God kan slechts zo ver komen als de ruimte die wij hem geven. Want hij is geen inbreker. Hij klopt en hij wil dichterbij komen. En ik zie eigenlijk hoe meer ruimte mensen maken, hoe meer hij komt. Wat bedoel ik daarmee? We zien eigenlijk, tot en met het volk Israël wat door de woestijn heen gaat, zien we God in de hemel. God eigenlijk vooral heel ver weg. En dan wil God komen. Maar dan gebeurt er eigenlijk wel iets aparts. God zegt, ik wil komen. En hij zegt tegen Mozes, verzamel het volk rondom de berg, want ik wil komen. En dan komt hij daar en wat zegt het volk dan? Het is heel apart wat er dan gebeurt. Hij zegt, ja, maar dit willen we eigenlijk niet. Mozes, praat jij maar met God voor ons. Eigenlijk zeggen ze, God, we willen niet dat u dichterbij komt. Dan vind ik het mooi dat God niet opgeeft. Dat God niet denkt, dan niet, weet je wel, bekijk het maar. Maar God begint steeds te roepen, ik wil bij mijn volk wonen. En uiteindelijk bouwt Mozes dan de tabernakel. En God komt wonen te midden van zijn volk. En is dichterbij. En dan zien we David. En David wordt op een wonderlijke manier, ik scroll even door de Bijbel heen. David wordt op een wonderlijke manier wordt die koning. En dan komt hij te wonen in Jeruzalem. En heeft hij een heel mooi paleis. En Jeruzalem is eigenlijk het centrum van het land. En dan zegt David iets moois. Hij zegt, hey, ik woon met mijn paleis hier in het centrum van het land. Maar God woont buiten het centrum. Want de ark was in Kiriat Jaram en was niet in Jeruzalem. En eigenlijk zegt David, hey, dit is niet goed, dat de aanwezigheid van God eigenlijk zo ver van mij af is. De aanwezigheid van God is niet in het centrum van mijn leven. Het is niet in het centrum van ons land. Het is niet in het centrum van bestaan, maar het zit er ergens buiten. En dan zegt David ook, hoe zal ik de ark van God tot mij brengen? Doet hij in eerste instantie niet zo handig, maar dat is een andere preek. Maar er zit wel een diep verlangen dat hij denkt, het is niet goed dat God er ergens buiten staat en niet centraal. Ik wil hem naar het centrum van mijn leven krijgen. Er is een enorme honger naar de aanwezigheid van God. En ik denk dat dit hetgene was waarom God David ook een man naar zijn hart noemde. En dan gebeurt er nog iets moois. Dan haalt hij de ark en die komt dan weer in een tent te staan in Jeruzalem. En dan kijkt David en denkt hij, hey, als mensen naar Jeruzalem komen, wat is het eerste wat ze zien? Wat is het meest prachtige in Jeruzalem? Dat is mijn paleis. Dat is het mooist. En God woont in een tent. En opnieuw zegt hij, dit kan niet. Dit is niet goed. Dat mijn huis meer straalt dan het huis van God. En een diep verlangen is er in David om het huis van God te bouwen. Dat hij eigenlijk zegt, als mensen naar Jeruzalem komen, het eerste wat ik wil dat ze zien, is de heerlijkheid van God die straalt. God laat dan de tempel bouwen door zijn zoon, door Salomo. Maar pak je het hart van David die zegt, zijn huis moet mooier zijn dan dat van mij. Als mensen komen, wil ik dat ze hem eerst zien in plaats van mij. En als Salomo de tempel gebouwd heeft, het eerste wat je zag als naar Jeruzalem trok, was niet de paleis van Salomo. Het was die immense, prachtige tempel die groter was dan ooit. En het gaf het hart weer. Want niet dat God onder de indruk was. Nou, zo'n huis heb ik nog niet gehad, zeg. Nou, de hemel is er niks bij. Nee, voor God was het... Maar het was het hart van Salomo dat Gods aanwezigheid belangrijker was dan zijn aanwezigheid. En hier zit een sleutel in voor de kerk en ons leven vandaag. In mijn leven is Gods aanwezigheid belangrijker dan die van mij. Mijn wil, mijn gedachten, mijn voorkeur, mijn et cetera. En dat hoor je ook in het gebed van Salomo. Als Salomo dan de tempel inwijdt, je mag even met me zoeken, 1 Koningen 8 vers 43. Dan pak ik even een slokje water. Staat daar. Eén Koningen 8, vers 43. Dat is eigenlijk gemeen, ik heb hem uitgeprint hier. Maar... Daar zegt hij iets moois. Zijn visie voor de tempel is niet het goud wat erin zit. Zijn visie voor de tempel is, luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal, opdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël, en erkennen dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. Nou lijkt het hier dat er alleen maar staat, oh, dan weet ze, oh, dat is de tempel van God. Dat is de tempel van Yahweh, of wat dan ook, een soort naambordje wat erop hangt. Maar dat is niet helemaal wat Salomo zegt. Hij zegt namelijk iets dieper, en de Amplified Bijbel zegt het mooier, als er staat, zodat de aarde uw naam zou kennen, know your name, en er staat tussen haakjes achter wat het betekent, and the revelation of your presence, en de openbaring van uw heerlijkheid. Hij zegt eigenlijk dat die naam uw heerlijkheid zal weergeven, dat mensen dat ervaren als ze hier komen. En ook verder, als hij zegt dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. En dan staat er in de Amplified Bible, that this house which I have built is called by your name and contains the token of your presence. Ik kan een naambordje erop hebben, maar een leeg huis. Dit gaat niet over een naambordje. Dit zegt, als je hier komt, stap je zijn aanwezigheid binnen. Dat is mijn verlangen. Dat iedereen die hier komt, voelt de heerlijkheid van God. En wat zegt de Bijbel? Als Salomo dan de tempel inwijdt, wat gebeurt er? En de wolk van de heerlijkheid van God kwam. En niemand kon meer op zijn benen blijven staan. God vulde het huis. Het woordje naam wat er staat, is in het Hebreeuws ook sem. En het betekent eer, autoriteit of karakter, reputatie, glorie. Dat is allemaal wat dat woordje betekent. En Salomo zegt, als mensen hier komen, wil ik dat ze niet alleen een mooi gebouw zien, maar uw glorie ervaren, uw karakter ervaren, uw hart proeven, weten wie u bent, want dat zal ze veranderen. Wat maakte deze tempel anders van alle duizenden tempels op aarde? De aanwezigheid van God. Niet hoe die eruit zag, die tempel. Want er zijn veel meer mooie tempels in de hele wereld. Maar de aanwezigheid van God, dat maakte het verschil. En dat zegt hij ook, the token of your presence. En ik denk dat het zo belangrijk is, wat onderscheidt ons leven? Niet hoe goed we de Bijbel kennen of hoeveel teksten we kunnen citeren. Dan zijn we alleen maar met het naambordje bezig. Wat onderscheidt ons of die Bijbel grond gevonden heeft in ons hart? En mensen de passie en het vuur erachter voelen van degene die in ons woont. De Bijbel is bedoeld zodat er meer van Christus in jou en mij gaat wonen. Daar is die voor bedoeld. Niet om er discussie mee te voeren. Niet om er mee te slaan of wat dan ook. Maar dat meer van Christus in jou en mij zichtbaar wordt. Wat onderscheidt ons van mensen om ons heen? De aanwezigheid van God. Dat is het enige wat ons kan onderscheiden. Want over andere boeken kan je ook discussiëren. En er zijn hele mooie filosofische boeken ook. Psychologische boeken. Er staan ook allemaal waarheden in. Er zijn bij wijze van spreken waarheden genoeg. Maar het is maar één waarheid die je kan ontmoeten. Dat is de aanwezigheid van God. En ze ontmoeten het alleen als jij en ik ons ermee vullen. Er staat in de Bijbel dat Mozes zijn gezicht straalde als hij van de berg afkwam. Ze hoorden niet alleen wat God gezegd had, ze zagen het aan hem. Ze voelden het, ze bemerkten het. Maar weet je, als jij hier naar buiten gaat, het eerste wat mensen zien, is jouw gezicht. Hoe jij binnenkomt op je werk, op je gezin. Hoe jij reageert op een moeilijke situatie. En straal je dan? Of zijn we eigenlijk hetzelfde als de mensen om ons heen? Ik geloof, de kerk is bedoeld. Het grootste, allerbelangrijkste doel van de kerk is om gebrandmerkt te zijn met zijn aanwezigheid. Gebrandmerkt met zijn aanwezigheid. Niet met goede programma's. Ik zeg niet dat programma's slecht zijn, begrijp me goed. Maar ze zijn secundair. Het is een gevolg. Een goed programma brengt niet de heerlijkheid van God. Maar als de heerlijkheid van God er is, kan je wel een mooi programma maken. We gaan het niet redden met mooie woorden, mooie volzinnen en alles mooi neergezet. We gaan het niet redden met een gelikt kinderwerk of een gelikt jeugdwerk of allerlei leuke dingen. Weet je waar kinderen naar verlangen? Dat ze in hun kinderwerk de heerlijkheid van God ontmoeten en denken, die God wil ik ook dienen. En dan stotter je misschien of dan stuntel je en denk je bij jezelf, kwam er echt niet uit vandaag. Maar als de heerlijkheid van God in je is, hebben ze wat gevoeld. En kan je het zo krom zeggen als je wil, maar gaan ze weggevuld door de heerlijkheid van God. Soms zelf gemerkt dat de preken waar ik zelf het minst enthousiast over was, dat zat er echt niet lekker in. Mensen zeggen, ik was zo geraakt door wat je zei. Ik dacht, nou, dat is echt een godswonder, dacht ik dan. Maar of mensen geraakt worden is namelijk niet afhankelijk van mij. Het is afhankelijk van hem. Het is afhankelijk van wie hij is. Weet je, en verlangen we naar Gods aanwezigheid of verlangen we naar God wat God kan doen? En dit is een wezenlijk verschil. Dienen we God niet om wat hij doet, maar om wie hij is? En het lijkt bijna hetzelfde, maar het is een groot verschil. Ik ben niet met Margot getrouwd om wat ze voor mij kan betekenen. Dat ik een soort lijstje heb gemaakt, nou daar word ik wel beter van. We gaan ervoor. Want dit kan ze voor me betekenen. Nee, ik ben met haar getrouwd omdat ik beide wil zijn. En dan maakt het soms niet eens uit. Dan zitten we gewoon samen op de bank en is dat tof. Gewoon in elkaars aanwezigheid zijn. We zijn gisteren wezen wandelen. We hebben een jonge Labrador pup. Grootste vergissing die we konden maken. Maar maar we zijn wezen wandelen. En dan neem ik me gewoon mee. Maar niet omdat ik denk, wat zou ze voor me kunnen betekenen? Misschien ben ik halverwege mijn moeder, kan ik op de rug. Dan kunnen we daarna genezingsdienst plannen. weet je. Maar ik neem haar mee omdat ik samen wil zijn. In haar aanwezigheid wil zijn. Betekent ze een hoop voor me? Ze betekent alles voor me. Doet ze een hoop voor me? Ze doet ongelooflijk veel voor me. Maar ik hou niet van haar om wat ze doet. Ik hou van haar om wie ze is. En daar volgt uit dat we dingen voor elkaar doen. En zo belangrijk is, dienen we God? Kennen we God om wie hij is? Of om wat hij voor ons betekent? En in deze maatschappij worden we heel erg geleerd wat het aan ons toevoegt. Wat wij er beter van worden. En het gevaar is, mag ik het zo zeggen, dat we van God soms een beetje een soort Sinterklaas maken. Hij moet wel met cadeautjes komen. Ik weet niet of je Sinterklaas viert, maar wij vroeger wel. En stel dat ik nou tegen mijn kinderen had gezegd, joh, vanavond 5 december, we vieren vanavond Sinterklaas. Maar echt, hij komt wel, maar hij heeft niks bij zich. Leuk, hè? Denk dat onze kinderen, ja, leuk, ik heb er echt zin in. Nee, want ze hebben geleerd, dan krijg je wat. En dit is wat we soms ook ergens gedaan hebben met God. Dat als God komt, dan krijg ik wat. En hij wil geven, begrijp me goed. En hij is onze genezer, hij is onze bevrijder, hij is onze redder. Maar diepste van al is hij je vader. Is hij degene die van je houdt zoals je bent en graag in jouw aanwezigheid wil zijn. Houden we van God om wie hij is? Zijn we net zo gepassioneerd om te aanbidden als we op de berg zijn en we bij wijze van spreken niets van hem nodig hebben? Als wanneer we in het dal zijn en zeggen, u moet me redden, u moet het oplossen, want ik heb een probleem. En je mag naar hem toe komen als je in het dal bent, begrijp me goed. Maar ik wil ook naar hem toe als ik op de berg ben. God, vandaag heb ik gewoon even niks nodig, maar ik wil zo graag bij u zijn. Ik wil zo graag gewoon bij u. Maar u hoeft niks te doen voor mij, want ik ben gewoon gezegend. En dit is goed, maar ik moet er niet aan denken om niet bij u te zijn. Stel dat ik alleen maar avonden met mijn God door wil brengen als ik wat van de wil. Als ze iets voor me moet doen. Dan hebben we een rothuwelijk. En vroeg of laat strandt het. En als jouw relatie met God gebouwd is op wat hij voor je doet, dan vroeg of laat strandt het een keer. En ik geloof zijn aanwezigheid is iets anders dan wat hij doet voor ons. En alleen zijn aanwezigheid onderscheidt ons. Dus als Mozes met het volk op weg gaat, dan zegt hij iets moois. In Exodus 33, vers 15, 16, die mag je ook opzoeken. Dan heb ik weer even een momentje om water te drinken. Exodus 33, vanaf vers 15. Daar zien we heel mooi het hart van Mozes. Mozes zegt dan, toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht, en letterlijk staat er presence, tegenwoordigheid, als uw tegenwoordigheid niet meegaat, laat ons dan hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd, en het Engels zegt het mooie, marked out, gemerkt zijn, anders zijn, van alle volken die op de aardbodem zijn. Mozes zegt eigenlijk, alleen uw tegenwoordigheid. Verder maakt het niet uit. Alleen uw tegenwoordigheid. Heb je er wel eens over nagedacht dat, misschien had Mozes wel een kortere weg geweten door de woestijn. Dacht hij, ja, maar als we hier links gaan, dan zijn we er zo. Maar die wolk ging rechts. En Mozes besloot gewoon, niet wat ik denk dat beter is, maar als de wolk rechts gaat, ga ik rechts. En als die links gaat, gaat die links. Zitten we net in een lekkere oase, vertrekt die wolk weer. En waar vertrekt die wolk naartoe? De woestijn in. Want ze trokken door de woestijnen. Maar Mozes zegt, zelfs mijn lichtbedje hier in de oase wil ik niet houden als de heerlijkheid van God verder trekt. En al trekt de heerlijkheid van God door de woestijn heen, dan ga ik erachteraan. Want de heerlijkheid van God is me meer waard dan welke palmboom, kokosnoot of wat dan ook. Ik ga erachteraan. Eigenlijk heel diep is dit wat Mozes hier zegt. Uw heerlijkheid, want de heerlijkheid van God leidde ze niet altijd naar een oase toe. Het leidde ze soms ook in de strijd. Het leidde ze soms ook gewoon de woestijn in. Maar hij wist, als ik erachteraan ga, kom ik op een gegeven moment op het bestemde doel. In dat beloofde land. En ik vind het zo mooi om in Mozes te merken, het zijn bij God was het allerbelangrijkste voor hem. Allerbelangrijkste. En niets anders stelt. Kwam de wolk in beweging, dan breken we op. Dan gaan we erachteraan. Soms trok de wolk snel op. Soms bleef hij een tijd ergens. En dan zijn we allemaal mensen. Als hij wat langer bleef, gaan we zeuren, want we zijn hier al een tijd. En ik wil nu eindelijk wel eens verder. En als hij te snel optrekt, zeg ik, heb gisteren mijn tent opgebouwd, dan kunnen we weer vertrekken. Ik denk niet dat het anders was toen, als nu. Maar Mozes zei, we gaan achter de heerlijkheid van God aan. Het is, ik ga niet zonder uw heerlijkheid. En ik vond het ook wel mooi, misschien even een zijgedachte. Ik dacht, waarom doet God dat nou met een wolk? En met zo'n vuurkolom 's nachts? Ik bedoel, iedereen moet die wolk in de gaten zien te houden. Er moet voortdurend gekeken worden, is eigenlijk best irritant. Denk ik, waarom niet gewoon een engel die op de bazuin blaast en iedereen weet inpakken? Toch? Het is toch veel makkelijker gewoon? Kan je lekker je ding doen. Als je dat ding hoort, ga je inpakken. Ja, misschien ben ik de enige die aan dat soort dingen denkt, maar dat is dan wat ik denk. En ik denk dat God het niet voor niks heeft. Want wat moest er gebeuren? Als ze ergens waren, steeds moesten ze naar boven kijken. Iedere keer weer naar boven. Is de wolk er nog? Is de wolk er nog? Is de wolk er nog? Hé, hij vertrekt. Kom jongens, we gaan. Van daarachter. Steeds moesten ze naar boven kijken. Weet je wat het leuke is? Als je naar boven kijkt, kan je niet naar elkaar kijken. Als je naar boven kijkt, heb je minder aandacht voor de dingen naar elkaar. En soms hebben wij zoveel aandacht voor elkaar. Was denk ik toen ook, wat heeft die zijn tent raar opgezet, zeg. Die kinderen zijn ook vervelend trouwens. En we zijn soms zo bezig met elkaar en dit en dat en de kleine dingen. En als je niet uitkijkt, kijk je naar boven, is de wolk weg. Ben je het gewoon verloren terwijl je druk maakte om allerlei kleine dingen. Koffie te warm, koffie te koud, koffie te sterk. Muziek te hard. Misschien wel, het zal bij jullie niet zijn, maar die zegt, ja, YouTube vind ik toch niet echt wat hoor. Nee. Ja, ik vind de band wat minder eigenlijk. Ja, dan kan ik lekker eraan bidden. Paulus aanbad in de gevangenis. Dus ja, en de deuren gingen open, dus wat dat te gaan. Weet je, waarom? Omdat Paulus keek naar boven. En als je naar boven kijkt en je laat je vullen door de wolk, dan blijf je in de tegenwoordigheid van God. Maar we laten ons soms zo pakken in onze dagelijkse beslommeringen. En eigenlijk is dit precies wat onze broer net ook aanvulde. Lof offeren, waar gaat je blik dan heen? Omhoog. En dan tilt God je ook uit boven de situaties die er om je heen zijn. En dan kun je doortrekken. En dan denk je, de wolk gaat de woestijn in, prima, want hij brengt me op de goede plek. Dus dan ga ik daar achteraan. En belangrijk is dat we gefocust zijn op de aanwezigheid van God. En niet op allerlei andere dingen die ons kunnen afleiden. Weet je, en soms proberen we onszelf levend te houden zonder de aanwezigheid van God. Maar de Bijbel zegt, zoek mijn aangezicht. Zoek mij en leef. Niet leef en zoek mij. Zoek mij en leef. En we zijn een generatie die soms zo gefocust is op plannen, protocollen, cijfers, succes, social media, zelfverwerking, bevestiging, hoeveel likes je hebt op social media, onafhankelijkheid. We zijn zo soms gefocust op wat andere mensen om ons heen doen en die maken ons of happy of niet zo happy. Maar de Bijbel zegt, zoek mij en leef. 10.000 likes op Facebook of Instagram geven je geen leven. Ze geven je even een lekker gevoel. En je volgende post maak je en dan krijg je niet zoveel likes, heb je rot gevoel. Kortom, je bent gevangene van anderen geworden. En ik zie dit gebeuren bij leerlingen om me heen. Op hun TikTok krijg ik genoeg reactie of krijg ik niet genoeg reactie. En dat geeft ze het gevoel van acceptatie of afwijzing. Maar als ik de wolk zoek, zijn aangezicht zoek en dat hij mij vult. Weet je, God is de standaard, niet mijn omgeving. Gods woord is de standaard. Zijn aanwezigheid is de standaard. Niet wat mensen vinden of wat mensen denken. En belangrijk is dat we in ons leven zijn tegenwoordigheid zoeken. En zijn tegenwoordigheid is op vele verschillende manieren te vinden. Soms hier zo met elkaar, als we met elkaar aanbidden. Maar soms gewoon als je in de auto zit, in de file of op de fiets. Ik wou zeggen, dan sluit je je ogen, maar doe dat dan maar niet. Maar dat je gewoon, soms kan God toch ineens gewoon je auto vullen. Of waar je op de fiets zit, oh God. Maar waar begon het mee? Dat jij focust op hem. Dat jij hem zocht. En hier zit een geheim. Want mensen voelen dan, waarom blijf jij zo rustig? Waarom ben je niet bang? Wat is er met jou? Je bent vol passie, je bent vol vuur. Terwijl je leeft in dezelfde wereld als ik. Je loopt dezelfde woestijn in als ik. Ja, maar ik heb een wolk voor me. Waar ik achteraan ga. Dus ik weet waar ik heen ga. En dit is zo belangrijk. Weet je, ik zei gebrandmerkt met uw aanwezigheid. In deze wereld hebben we het zogenaamde branding. Dat klinkt bijna hetzelfde. Alleen branding is eigenlijk wat bedrijven doen om zichzelf bekend te maken. Als een bedrijf aan branding doet, dan wil die dat zijn naam bekend wordt. Zijn product gezien wordt. Hij er beter van wordt. En wij zijn het verschil vergeten tussen gebrandmerkt zijn of branding. Soms zelfs in het christelijke wereldje kunnen we soms zo bezig zijn om onszelf beter te maken. Dat kan zijn door zelfrechtvaardiging, maar het kan ook zijn dat we afhankelijk zijn of mensen je preek leuk vinden of dat je het goed gedaan hebt of wat, et cetera. En we kunnen soms zo bezig zijn met onszelf te branden en we gebruiken daar God voor. Maar gebrandmerkt betekent, hey, niet mijn paleis moet zichtbaar zijn, maar zijn paleis moet zichtbaar zijn. Dat is gebrandmerkt zijn. Gebrandmerkt betekent dat er op jou iets anders zichtbaar is dan jijzelf. Gebrandmerkt betekent van wie je bent. Wie er jou gebrandmerkt heeft. En het mooie is ook, een brandmerk gaat nooit weg. Het gaat nooit weg. Het blijft staan. En ik geloof, als we de heerlijkheid van God zoeken, zijn aanwezigheid, dan komen er blijvende veranderingen in ons leven. Als we sensatie zoeken, dan hebben we een goede conferentie. En dan hebben we een mooie tijd gehad. Maar als we die conferentie niet naar binnen laten komen en onszelf laten veranderen, dan hebben we eigenlijk alleen maar branding gehad en geen brandmerking. Dus ik zeg niet dat de conferentie verkeerd is, wat jij ermee doet. Dat is waar het om gaat. Of je het naar binnen laat komen. En ik geloof dat dit ontzettend belangrijk is. Branding gaat daar namelijk over mijn wensen, mijn verlangen en mijn dromen. Gebrandmerkt gaat over zijn wensen, zijn verlangen, zijn droom. Ken je die drie vrienden van Daniel? Die komen bij die vurige oven. Dan gebeurt er iets heel moois. Want dan zegt de koning tegen hen, denk je dat God jullie gaat redden? En dan zeggen ze zoiets krachtig. Zeggen ze, onze God kan ons redden. Maar zelfs als hij het niet doet, dan nog zullen we hem dienen. Hun liefde voor God was niet afhankelijk van wat hij deed, maar wie hij was. En het boeide ze niet. Maakt niet uit, koning, of hij ons redt. Het is totaal irrelevant. Hij is onze God. Ongeacht wat hij doet. Hij is mijn God. Of hij nou de puin opruimt zoals ik het wil, of dat de wolk mij een andere weg laat lopen. Hij weet het beste wat goed voor mij is. En we hebben nodig dat het branden van het vuur van God een teken achterlaat. Weet je, als je gebrandmerkt wordt, wat groeit er dan weg? Het vlees groeit weg. Dat is het laatste waar ik mee wil eindigen. Als de aanwezigheid van God komt, wordt vlees verschroeid. En ik geloof dat als we ons gaan focussen op de aanwezigheid van God, die gaan zoeken zoals Salomo deed, zoals David deed, zeg ik wil het meer naar het centrum zoeken, begin me daarmee te vullen, dan worden vanzelf andere dingen weggeschroeid. Als je met het een vult, kan je namelijk niet met het andere vullen. Als je je tijd besteedt aan Bijbel lezen of een goede preek luisteren, of, want het kan op zoveel manieren kan je tegenwoordig vullen, dan kan er geen andere rotzooi binnenkomen. Zo simpel is het. En sommige mensen zie ik maar staan en zeggen, God, help me om daar niet naar te kijken. Help me daar. Ik denk, kijk naar wat anders. Kijk naar wat anders. Vul je met iets anders. En dan kan je die tijd er helemaal niet voor gebruiken. Ik geloof, nou, ja, dat klinkt misschien raar. Ik geloof niet dat je soms zo heel hard tegen zonde moet vechten. Je moet de plek die zonde inleent in je leven vullen met iets anders. Vullen met wie hij is. En dan maakt de zonde geen kans. En dat is ook een manier van vechten, begrijp me goed. Maar die is veel positiever. Want dan raak je gevuld met de dingen van God. Als je de aanwezigheid van God vult, weet je wat er wegverbrand wordt? Onvergevingsgezindheid. En je boosheid wordt weggebrand. Weet je waarom? Als je zijn aanwezigheid zoekt, zie je ineens welke prijs hij voor jou betaald heeft. En denk je, man, waar ik dan nu moet voor me geven. Het is misschien voor mij heftig, maar in het licht van wat hij voor mij heeft gedaan, wil ik deze stap maken. En dan zeg je niet, Heer, doe mij recht, maar dan zeg je, Heer, help me om los te laten. Help me om te vergeven. Help me om mijn boosheid te laten smelten, want u had ook zo boos op mij kunnen zijn. Maar u deed het niet. En ik geef de onverdiende genade, geef ik door. Maar je kan het pas doorgeven als je het eerst zelf naar binnen laat komen. En dit geloof ik waarom het zo belangrijk is om te zoeken naar de aanwezigheid van God. Het is het eerste doel van de kerk. Het is het eerste doel van christenen, aanwezigheid van God. En ik denk dat dat was waarom Jezus soms gewoon tijd nam om de berg op te gaan. Dan werd hij opnieuw gebrandmerkt met de aanwezigheid van God. Bracht hij tijd met zijn vader door en dan straalde het van hem af. En hetzelfde is in jou en mijn leven belangrijk, weet je. En je voorgangers kunnen het niet voor je doen. Die kunnen je een goede preek geven, kunnen je een goed verhaal geven. Maar of je gevuld wordt met de aanwezigheid van God, is jouw verantwoording. Je kunt niet leven op de zalving van een ander. Misschien ben je geraakt door wat ik vandaag zeg. Dan heb je iets gevoeld van wie God in mij is. Maar dat is over 2 dagen weg. Als je niet gaat zorgen, God, ik ga me ook vullen met wie u bent. Dit moedigt me aan om mijzelf te vullen met de dingen van u. Je kunt niet leven op de zalving van een ander. En God wil jou gewoon ontmoeten. Die denkt, even die danen ertussenuit. Ik wil jou gewoon ontmoeten. Neem tijd. En soms is het leuk als hij wat zegt, maar ik wil jou ontmoeten. God kiest niet voor tussenpersonen. Had maar 1 tussenpersoon, dat was zijn zoon. Geen andere. Zodat voor jou en mij de weg naar hem geopend werd. En God zegt, ik wil komen. Maar heb je een plek voor me? Heb je een plaats voor me waar ik mag komen? En maken we die plaats? Zullen we samen bidden? Heer Jezus, als er iets is wat we nodig hebben vandaag, is het uw aanwezigheid. We hebben het nodig in onze eigen levens, maar we hebben ook een verantwoording naar de wereld om ons heen, die het nodig heeft om Jezus te zien, Jezus te ontmoeten, Jezus te ervaren. En u wil het door ons doen. En ik bid, Heere, dat we de honger van David zullen hebben. Het verlangen van David. In al zijn struggles, in al zijn onvolmaaktheid, in al zijn fouten, maar 1 ding stond bovenaan. Ik wil God dichterbij. Ik wil God dichterbij. Heren, en ik wil u zo danken dat uw dichterbij zijn niet afhankelijk is van hoe goed wij zijn, maar afhankelijk is van hoeveel honger we hebben, hoeveel verlangen hebben. Heren, als u dichterbij komt, veranderen dingen. In uw licht verdwijnt duisternis. In uw vuur verbrandt het vlees. Heer Jezus, en ik bid zo dat we u dieper toe zullen laten in ons leven. En zullen zeggen, Heer Jezus, vul mij. Raak mijn leven aan. Niet om wat u doet, maar zodat u in mij bent. Misschien ben je wel geraakt vanavond. Zeg je, ja, eigenlijk is dat soms in mijn leven dat ik soms heel erg gericht ben op wat God voor me moet doen. En dan is het eerlijk om tegen God te zeggen, God, vergeef me. Ik wil naar u verlangen als mijn vader. Bij wie ik kan zijn. Ik wil uw aanwezigheid. Niet uw daden. Ik wil uw aanwezigheid. En daden zullen komen. Ik wil uw aanwezigheid in mijn leven. Vul mijn leven. Vul mijn leven volkomen. Vul mij daar ook waar misschien mijn boosheid zit. Of mijn onvergevingsgezindheid. Vul mij waar misschien steeds die zonde is. Heer, ik wil me vullen met de dingen van u. Ik wil u zoeken, uw aangezicht zoeken, zodat leven van u in mijn leven kan stromen. Toon mij uw aangezicht, Heer. Heer, en ik wil mensen hier zegenen met diepe ontmoetingen met u. Bid, Heer, dat als u uw woord openen, dat het gaat leven. Dat het gaat spreken. Bid dat u sommige unieke manieren gaat geven, als sommige misschien niet enorme lezers zijn, maar dat je andere manieren gaat krijgen waarop het woord toegang tot je vindt. Waardoor je je vult. Of misschien door aanbidding. Dat je andere keuzes maakt. Ik moet daaraan denken, misschien dat het voor iemand is. Dat je andere keuzes maakt voor de muziek die je luistert. Welke muziek vult me en welke muziek trekt me leeg. En ik bid, Heren, dat zo meer van uw aanwezigheid gewoon leven zal vullen. Help ons, Heer. Om ook minder omlaag te kijken en meer omhoog. En achter die wolk aan te gaan. Zeg, als de wolk vertrekt, ga ik erachteraan. Als de wolk blijft, blijf ik. Heer Jezus, en in dit wil ik ieder zegenen, Heren. In Jezus' naam. Amen.